Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 14e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 20. We noemden u Marcus 14, de verzen 1 tot en met 20, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de Heilige Wet des Heren, waarna wij zullen zingen van Psalm 119, het 38e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen we Marcus 14, de versen 1 tot 20. En het Pascha en het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar zij zeiden niet op het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebben een albasten fles met zalf, van onvervalste nardes van grote prijs, en de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want dezelfde had kunnen boven 300 penningen verkocht en die de armen gegeven worden. En zij vergrimde tegen haar. Maar Jezus zeide, laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Ze heeft een goed werk aan mij gebracht. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven, tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden, in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het paascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het paascha eet? En hij zond 2 van zijn discipelen uit en zeide tot hen, gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volgt dien. En zo waar hij ingaat, zegt tot de Heer des huizes. De meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen, een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid het ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het paascha. En als het avond geworden was, kwam hij met de 12. En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus, voorwaar zeg ik u, dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden en de een na de ander tot hem te zeggen, ben ik het? En een ander, ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het is een uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. Tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen met de hulp des Heren in een uren van voorbereiding willen bepalen, dat kunt u vinden in het gedeelte wat is voorgelezen uit Marcus 14. En daarvan naderde versen 18 en 19. We noemden nu Marcus 14, de versen 18 en 19, deze woorden. En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus, voorwaar ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden. En de een na de ander tot hem te zeggen, ben ik het? En een ander, ben ik het? Tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden willen we vanmorgen letten op de aanleiding tot zelfbeproeving. Om dan stil te staan bij een drietal gedachten, ten eerste te letten op een ingrijpend woord. Ten tweede stil te staan bij bedroefde harten. En ten derde te letten op gestelde vragen. Aanleiding tot zelfbeproeving in drie gedachten. Ten eerste een ingrijpend woord. Ten tweede te letten op bedroefde harten. En ten derde stil te staan bij gestelde vragen. Wat is het een bijzonder moment geweest. Daar in dat huis van Simon de Melaatse. Ja, maar bij een Melaatse kun je toch niet in huis komen, dat mag toch niet. Nee, dat is waar. Maar deze Simon, die is Melaats geweest. En hij draagt die naam van zijn ziekte nog steeds mee. Misschien is er wel iemand in ons midden die ooit gezien heeft in de spiegel van de wet een zondaar te zijn en van die naam nou nooit meer af te kunnen komen. In het huis van Simon de Melaatse, naar alle waarschijnlijkheid door Jezus genezen. En nu heeft hij, Jezus en zijn discipelen in zijn huis, tot de maaltijd uitgenodigd. En dan komt er iemand binnen. Of misschien was het ook wel iemand die diende. Ja, maar wie was het dan? Nou, het was Maria, de zus van Lazarus, die door de Heer uit dat graf was uitgeroepen. Ze komt eraan met een flesje. Een flesje met van die peperdure zalfolie. Ze heeft het halsje van dat flesje afgebroken. Wij zouden vandaag zeggen de dop eraf gehaald. En met die peperdure zalfolie, die kostelijke nardus, heeft ze het hoofd. En ook de voeten, zoals Johannes het beschrijft, ook de voeten van de Heer Jezus gezalfd. Nee, dat was geen verkwisting, zoals die discipelen dat dachten en haar hebben verweten. Nee, daar laat Jezus nu zijn licht over vallen. Nee, het is geen verkwisting. Het is een goed werk wat ze heeft gedaan. En dan echt een goed werk. Een goed werk wat opkomt vanuit de wortel van het geloof. Een goed werk tot eer van God. Een goed werk tot eer van haar zaligmaker. De Heere heeft gezegd, zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Wat bedoelt de Heere daarmee? Wel, de Heere die bedoelt daarmee, ze heeft iets gedaan voor het gebruikelijke moment dat men zoiets doet. Ze heeft Jezus gezalfd ter voorbereiding van zijn begrafenis. En iemand zalven ter voorbereiding van een begrafenis, dat doet men niet pas tijdens het leven, al is iemand stervende. Maar dat doet men na het overlijden en voor het begraven worden. Dat is het gebruikelijke moment. En nu zegt de Heere, zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Dus, Maria heeft het hier al gedaan, terwijl ik nog leef. Ja, maar wist Maria dan dat Jezus sterven zou? Ja. Dat wist Maria. Dat is wel duidelijk in de woorden die de Heer Jezus spreekt. Maria heeft het geloofd. Hij zal straks sterven. Maria heeft het door het geloof gezien. Het duurde niet meer zo lang. Jesaja heeft het ook gezien. Dat duurde nog 700 jaar. En ze hebben allebei, zowel Jesaja, 7 eeuwen tevoren, als Maria, ze hebben het allebei gezien door de verrekijker van het geloof. Maria heeft het geloofd. Jezus, hij zal straks als het lam Gods geofferd worden. En wat de discipelen nog niet hadden gezien, dat heeft Maria wel gezien. O, wat een schoonheid. Ja, door het geloof. Wat een schoonheid heeft Maria in Jezus gezien. Wat een schoonheid, wat een dierbaarheid heeft Maria in Jezus gezien. Wat een dierbaarheid gezien in de weg die, waarvan ze wist, waarvan ze geloofde, waarvan ze door het geloof gezien had dat Jezus zou gaan. De weg die hij moest gaan. Maar ook de weg die hij wilde gaan. O, het is waar. Bij het graf van Lazarus had Jezus gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En Maria mocht nu weten door het geloof hoe hij dat nu zou kunnen zijn. Door zichzelf als het lam Gods op dat altaar van Gods heilig recht te offeren. En zo de prijs aan dat heilig recht van God, de prijs, de volle prijs, te gaan betalen. En dat niet alleen voor Maria, oh nee. De volle prijs betalen aan het heilig recht van God voor heel zijn bruidskerk. En Maria mocht zichzelf daarbij insluiten. En dat kwam nu in die daad, daar aan de tafel, in dat huis van Simon de Melaatse, in haar dankbaarheid openbaar. Dat zorgvuldig bewaarde flesje, dat heeft ze nu bij zich. En ze breekt de hals eraf. En ze giet die olie uit op het hoofd en op de voeten van Jezus. En het is een liefdedaad uit dankbaarheid. En als dan even later de dag van het Pascha aanbreekt, dan zien we dat de Heer Jezus met zijn discipelen aanzit. In die grote opperzaal. Ook in de weg van het wonder aan de discipelen gewezen en daar is het Pascha klaargemaakt. Daar zit hij met zijn discipelen aan de tafel. En dan gebeurt er weer wat bijzonders. En ook dat is ter voorbereiding van zijn begrafenis. O, de Heere die spreekt daar een heel bijzonder woord. De eerste gedachte hebben we genoemd een ingrijpend woord. En als zij aanzaten en aten, Pascha is bereid, dat lam is geslacht, ongezuurde broden zijn gebakken, bittere saus is gereed gemaakt. De paasmaaltijd. En de Heere die eet met zijn 12 discipelen die paasmaaltijd. En tijdens dat paascha
Dan herdenken de Israëlieten die wonderlijke uittocht van het volk van Israël uit Egypteland. Elk jaar opnieuw. Dan horen we hem spreken. Voorwaar, ik zeg u dat één van u die met mij eet, mij zal verraden. Eén van u die met mij eet. Ja, maar bedoelt de Heere dan één van die discipelen uit die bredere kring? Nee. Hij bedoelt één van de twaalven. Want hij zit met zijn twaalven aan die paasmaaltijd. Dus één van de twaalf die nu 3 jaar lang met hem zijn omgegaan. Eén van de twaalf. Ook één die uitgezonden is geworden. Ook één die het woord heeft gepredikt. Ook één die evenals de anderen wonderen en tekenen heeft verricht. Geloof maar, als ze dan zo samen zitten voordat de Heere nu deze woorden spreekt, en dat ze de geschiedenissen uit het verleden, want dat was het ook voor, hè, dat Pascha. Dat ze de geschiedenissen uit het verleden hebben opgehaald en dat ze zich hebben verwonderd over die grote verlossing uit dat diensthuis. Door Gods sterke hand het voorgeslacht uitgeleid uit Egypteland om weer te mogen delen in Gods beloften in het beloofde land Canaan. Want de Heere had Canaan dus beloofd aan Abraham, Isaac, Jacob en hun nageslacht. En terwijl ze met elkaar die dingen vanuit het verleden overdenken, spreekt de Heere dan plotseling dat ingrijpende woord. Voorwaar, ik zeg u dat één van u die met mij eet, mij zal verraden. O, wat is dat een donkere schaduw geweest over hun samenzijn. Eén van ons, hem verraden. Ja, maar zouden ze wel begrepen hebben wat de Heere nu bedoelde met verraden? Ja, dat hebben ze heel goed begrepen wat hij daarmee bedoelde. Want die overpriesters en die ouderlingen, die Joodse raad, en dat was niet van gisteren of eergisteren, maar die hadden het op zijn dood toegelegd. Vanuit vijandschap tegen het levende kind. En nu zegt de Heere, één van jullie zal mij overleveren in de handen van de overpriesters en de ouderlingen, zal mij overleveren in de handen van de vijand. Eén van ons. Hoezo is het naar binnen geslagen? Eén van ons? Oh, dat is toch ondenkbaar? En wie zal dat dan toch zijn? Hebben ze dan al allemaal door elkaar heen geroepen? Wie zal dat dan toch zijn? Want we zijn toch allemaal geroepen door hem? We zijn toch allemaal uitgezonden door hem? We hebben toch allemaal in zijn kracht gepredikt en in diezelfde kracht hebben we toch die wonderen en die tekenen gedaan? Hoe kan dat dan toch zijn dat een van ons hem zal verraden? O, wat een ingrijpend woord, hè. Op zo'n moment. Een gemeenschapsmaaltijd. En dan dat woord. Had de Heere nou die woorden niet beter op een ander moment kunnen spreken? Maar nou juist op zo'n moment bij het gemeenschappelijke bijeen zijn aan de tafel van het Pascha. Een gemeenschapsmaaltijd. Het gebruik van het sacrament. Pascha, ja, het betekende voorbijgang. Pascha, dat lamsvlees wat men daar dus at, dat wees heen naar dat bloed van het lam. Jazeker, het wees ook terug naar dat bloed van het lam, wat aan de posten en de bovendorpel van de woningen van de Israëlieten in Egypteland moest worden aangebracht. Want dan zou die verderfengel voorbij gaan. Pascha, voorbij gaan.
Ja, zeker. De Heere die stond op het punt om het nieuwtestamentische sacrament van het heilige avondmaal in te stellen. Dat moment, oh dat beseften ze niet, maar dat moment dat was aanstaande. En wees dat vlees van dat lammetje en natuurlijk ook dat bloed van dat lammetje wat vloeide toen het geslacht werd, voordat het bereid werd om het te eten tijdens de paasmaaltijd. Maar dat bloed van hem, dat bloed van hem, dat spreekt nu ook van voorbijgang. Want zoals daar onder het Oude Testament die verderfengel voorbij zou gaan, als dat bloed gezien zou worden door die engel, zo zal straks ook, als het bloed gezien wordt, aan u en aan jou en aan mijn hart, de verderfengel voorbij gaan. En dan wijst het op het bloed van Christus. En dat sacrament, dat staat hij nu, nog een ogenblikje, en dan gaat hij het instellen. Het is waar. Dat bloed wat vloeide bij het Pascha, dat was symbolisch. Symbolisch. En die wijn bij het avondmaal volgende week is ook symbolisch. Maar dan gaat het om dat enige middel. Wat al onze zonden wassen kan. Zeer goed luisteren. Dat bloed van het lam. Wat al onze zonden wassen kan. En als die Heilige Geest nou een druppeltje van dat bloed neemt en het aan mijn hart toepast, dan zal dat bloed van het lam ook werkelijk al mijn zonden afwassen. Ja, maar dat voorrecht, dat valt de kerk te beurt. Dat is de kerk met een hoofdletter. Dat is de bruidskerk van Christus. Dat zijn toch degenen voor wie hij nu zijn bloed heeft gegeven. Dat zijn toch degenen die hij met die dure prijs van zijn dierbaar harte bloed heeft gekocht en zich ten eigendom gemaakt. Ja,
Zijn kerk. En wat gaat de Heere hier nu doen? De Heere die gaat nu openbaren wie zijn kerk is en wie niet. Want het onderscheid komt aanstonds openbaar. Voordat de Heere nu dat nieuwtestamentische heiligavondmaal gaat instellen, moet de bedrieger, moet de verrader openbaar komen. Waarom? Geen onreine hand aan het lichaam van Christus. Geen onreine lippen aan het bloed van Christus. En als hij dan hier de toetssteen aan gaat leggen, o, wat sloeg dat bij die discipelen naar binnen. Wat sloeg dat naar binnen in het hart van zijn oprechte. Dat geeft in de tweede gedachte dus bedroefde harten. Wat een woord. Voorwaar, ik zeg u dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. Oh, dan kan het toch niet anders als degene die dat wist, en Judas wist het, dat hij toch in paniek zou wegvluchten. Nee, dat lezen we niet. Hij neemt deel aan het oudtestamentische sacrament van het Pascha. En hij blijft. Maar die woorden van Jezus, die slaan wel in de harten van die anderen. En zij begonnen bedroefd te worden. En dat woordje bedroefd, dat geeft iets aan van hartepijn. Dat woordje bedroefd, dat geeft iets aan van smart. Oh, het is als het ware alsof de Heer met deze woorden te spreken een mes in hun hart heeft gezet. Ja, dat kunnen we begrijpen ook, toch? Hun meester, overgeven in de handen van de vijanden. Hun meester, overgeven in de handen van degene die zijn dood zochten. En dan gaat de Heer zeggen, één van jullie zal dat doen. Nou, dat heeft hen bedroefd gemaakt. Ja, dat kan niet anders. Waarom niet? Wel, de liefde tot Jezus kan dat niet verdragen. Wat de Heere hier nu zegt. Als de liefde in het hart leeft, de liefde tot Christus, dan kan die liefde dat niet verdragen. En daarom zijn zij begonnen bedroefd te worden. Oh, die woorden die de Heere hier zojuist nu heeft gesproken, die brachten zoveel teweeg in hun hart. Het heeft pijn gedaan. En het heeft de vraag opgeroepen. Jazeker, dat roept een vraag op. Ik zal het toch niet zijn? Ben ik het, Heere? Ik zal het toch niet zijn? Ja, maar daar hoef je toch niet zo bang voor te zijn? Je kent jezelf toch? Als de Heere nou zulke woorden spreekt, dan weet je toch zeker, dat zal ik niet zijn? Nou, zo zeker waren die 11 discipelen daar niet van. Ieder persoonlijk, ieder voor zich niet. Nee, daar waren ze niet zo zeker van. Waarom niet? Komt dat dan? Wel, het waren mannen die hebben kennis gehad aan ontdekkende genade in hun hart. En als de Heer je ontdekkende genade in je hart gaat geven, weet je dan hoe dat je je eigen hart gaat leren kennen? Arglistig. Dodelijk. Meer dan enig ding. En zo'n hart, hè? Ja. Dat gaat niet in de eerste plaats naar een ander kijken. Maar zo'n hart, dat begint eerst bij zichzelf. Zo'n hart, dat gaat eerst bij zichzelf naar binnen kijken. Zo een, ja. Zo een is er niet vreemd van. Als het gaat over die zelfbeproevingen. Mezelf vanwege mijn zonde en vervloeking voor God mishagen. Zo een weet het, hè. Zo een weet het. Hier van binnen sta ik voor alles open. En wat geeft dat? Een droefheid in het hart. Wat een droefheid over al die zonden die ik heel mijn leven lang heb gedaan tegen God tot op de dag van vandaag toe. Wat een droefheid hier van binnen, omdat ik met en door die zonde God heb onteerd. Wat een droefheid in mijn hart, wat een droefheid in mijn ziel, omdat ik door middel van die zonde die breuk tussen God en mijn ziel heb geslagen. Wat een droefheid, omdat die zonden de scheiding hebben gemaakt. Tussen hem, tussen God en tussen mij. En zo een, ja, die gaat bij tijden als een gebroken mens over de aarde. Zoekt hier naar een oplossing. Zoekt daar naar een oplossing. Zoekt het op een andere plaats naar een oplossing. En wat kom je aan de weet? Bij mij is het niet. Je zoekt een oplossing in het doen van de geboden, het onderhouden van de geboden van Gods wet. En wat zegt die wet op een ogenblik? Bij mij is het niet. Al duurt dat soms wel heel lang. Voordat dat doordringt in mijn hart. Want elke keer opnieuw probeert die ziel het weer. Probeert die ziel weer om uit de werken van de wet gerechtvaardigd te worden. Maar elke keer opnieuw moet je weer ingaan leven. Het wordt niet beter. Het wordt eigenlijk alleen maar slechter. Het loopt steeds lager met mezelf af. En o, als zo een dan in de weg van het wonder kennis mag krijgen aan Christus. O, wat ziet die ziel in die persoon met een hoofdletter dan een ruimte. Weet je, dan kan de hele wereld wel zalig worden. Maar het grootste, ik ook. Als Christus zichzelf aan die ziel gaat openbaren en nader gaat verklaren. Als hij het gaat afdrukken, ik ben de weg. Ben je de weg kwijt en weet je de weg terug niet meer te vinden. Ben je vastgelopen, weet je het niet meer. Ben je jezelf tegengekomen als een en al zonde? Ik ben de weg, de waarheid, het leven. O, wat geeft dat dan door het geloof een groot vertrouwen? Dan mag het leven, Het gaat niet over de vraag van hoe lang, maar dan gaat het leven. Hij zal zijn werk aan mij volenden. Hij zal het op gaan lossen in mijn leven. En weet je, zulke die denken dan in zulke ogenblikken dat het ja, recht op een oplossing aan zal gaan. Zulke die denken dan in zulke ogenblikken dat het binnenkort opgelost is. En dan zei men vroeger wel. Maar je zult nog honden horen blaffen. Die je nog nooit eerder hebt gehoord. Dan zullen ze, dan denken ze, dan beleven ze, ja, met alles wat er gebeurd is, toch nog weer om te moeten komen in de golven. Denk maar aan die discipelen, hè. Jazeker, ze kenden Jezus, ze hadden met hem omgewandeld, ze hebben in zijn naam gepredikt, ze hebben in zijn naam wonderen gedaan. Ze hebben dagelijks gezien hoe dat hij wonderen deed. En ze geloofden dat hij was de Christus, de Zoon van de levende God. En ze hebben gedacht in de golven om te moeten komen. Nee, niet alleen toen Jezus niet aan boord was van dat schip. Maar ze hebben gedacht in de golven om te komen, zelfs toen hij aan boord was van hun schip. En zouden ze nu ooit gedacht hebben dat de Heere deze woorden zou moeten spreken? Voorwaar, ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. Zouden ze ooit gedacht hebben dat dat nu nog plaats zou kunnen vinden? Oh, als een van die andere elf het zou gezegd hebben, er is er een onder ons en die zal u verraden. Dan zouden ze gedacht hebben, nou ja, dat heb je zelf maar bedacht. Want dat kan gewoon niet waar zijn. Maar het is niet een van die 11 discipelen die dit heeft gezegd. Nee, het is de mond der waarheid. Het is Christus zelf die het heeft gezegd. En aan de waarheid van zijn woorden hoeft niemand te twijfelen. Nou, dat doen ze ook niet. Nee. Nee, ze twijfelen er niet aan of het waar is wat hij zegt. Ze nemen zijn woord voor waarheid aan. En om de beurt hebben ze met een bedroefde en een benauwde stem gevraagd. Ben ik het? Gestelde vraag, dat is de derde gedachte. We zullen eerst gaan zingen. Zingen van Psalm 22, de versen 6 en 7. Wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood. Benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, dat ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. En het zevende, zij rukken aan met opgesperde mond. Gelijk een leeuw al brullend in het rond. En wat er volgt in de versen 6 en 7 van de 22e psalm. En terwijl we zingen wordt er gecollecteerd.
die woorden van de Heer Jezus daar aan die tafel, tijdens die paasmaaltijd. Wat brachten die woorden veel teweeg? Nee, ze hebben elkaar niet aangekeken om de beurt en daarbij de vraag gesteld, dat doe jij toch zeker niet? Nee. Ze hebben ook niet aan elkaar gevraagd. Zou jij weten wie van ons dat zou kunnen doen? Nee. Nee, die vraag die klonk daar niet. Het klonk wel een andere vraag. Welke dan? Ben ik het? O, ze hebben de hartkenner aangekeken. En ze hebben gevraagd, Heere, dat zal ik toch niet zijn? Heere, ik ken mezelf. En als u me een ogenblik loslaat, dan ben ik in staat om het te doen. Dan ben ik in staat om u te verraden. Wat een zelfkennis, hè. Wat een zelfkennis. Als u me een ogenblikje loslaat. O Heere, u kent me. Mijn geloof, hè. O, het is zo klein, het is zo wankelmoedig. Zo wankelmoedig dat ik mezelf in staat acht om dat te kunnen doen. Nee, het is niet zomaar één van die 12 die dat vraagt. Nee, de een na de ander staat er. Ben ik het? En een ander, ben ik het? Dus de een na de ander. Ja, Judas ook. Als laatste. Ben ik het, Rabbi? Vraagt hij, zo beschrijft Matthäus deze geschiedenis. En dan zegt de Heere, ja. Jij bent het. Jij bent het. Gij hebt het gezegd. Als Judas dan vraagt, ben ik het, Rabbi? Dan bevestigt de Heere dat antwoord. Ja. Judas, jij bent het. Nee, het overviel hem niet. Nee, zeker niet. Want hij had zijn voorbereidingen al getroffen. Heel ingrijpend. Voorafgaand aan die paasmaaltijd heeft hij zijn voorbereidingen al getroffen. Is hij al bij de Joodse raad geweest? En heeft hij gezegd, wat wilt ge me geven? En ik zal hem u overleveren. En het verradersloon, nou ja, daar waren ze het snel over eens. En als hij dan bij de Joodse raad is geweest en ze hebben een prijs afgesproken, dan voegt hij zich weer bij de discipelen en zit met Jezus en die andere 11 aan de gemeenschappelijke maaltijd. Aan de paasmaaltijd. Aan de gemeenschappelijke maaltijd. Met een bedriegelijk hart. Oh, het zal toch wat zijn, hè? Weten dat we er niet horen en er toch gaan zitten. Dat zal wat zijn. Weten dat we er niet horen en er toch gaan zitten. Weten niet door Christus genodigd te zijn en er toch deel aan te gaan nemen en zo mezelf een oordeel te eten en te drinken. Plaats te nemen aan de tafel des Heren, terwijl we onszelf nooit recht hebben leren mishagen vanwege onze zonde en vervloeking. Aan die tafel te gaan zitten, zonder dat we echt werkelijk de dierbaarheid van Christus hebben mogen leren kennen. Aan gaan zitten aan die heilige tafel met een beetje aangepraat gevoel. Dan kan ik mezelf dat gevoel nog aangepraat hebben. En een ander kan me dat gevoel nog aangepraat hebben. Maar toch, daar te gaan zitten, zonder dat ik een goddelijk recht heb en van het lichaam en het bloed van Christus te eten, zonder dat Hij voor mij onmisbaar is geworden, zonder dat ik dierbaarheid in Hem gezien heb, zonder dat er kennis van Hem die door God de Vader naar deze benedenste delen der aarde gezonden is, zonder Hem te kennen. Het lichaam en het bloed van Christus op zo'n wijze onrein te achten, ja, te ver ontreinigen. Geen kennis te hebben aan die gewisse belofte van God. Daar spreken onze vaderen over. Formulier, zeiden we wel eens vroeger, is de beste voorbereidingspreek. Of dat ik de gewisse belofte van God geloof. Ja, maar waar gaat die belofte dan over? Ja, die gaat over de vergeving van de zonde. Hebben we kennis aan zo'n belofte? Door God afgedrukt? Nee, ik vraag niet of dat u weet waar die staan in Gods woord. Maar in mijn hart afgedrukt. Want beloften worden wel persoonlijk als God ze gaat afdrukken. Als God ze gaat geven, dan worden ze persoonlijk. De gewisse belofte van God gelooft. Als het gaat over de vergeving van de zonde. En dan te zien dat dat nou alleen maar vervuld kan worden op grond van dat enig offer van het Lam Gods. Wat hier in deze geschiedenis staat aan de vooravond van het brengen van zijn enig offer. Of misschien wel met een wrok ten opzichte van onze naasten in ons hart. En dan toch deel te nemen aan de tafel die een liefdemaaltijd is. Zullen we onszelf onderzoeken? Oh, we hebben te vragen of dat de Heilige Geest ons ook in een week van voorbereiding, en het is niet alleen maar nodig in een week van voorbereiding, maar het is nodig tijdens mijn hele leven, maar zullen we vragen of dat de Heilige Geest ons wat dat betreft ook in alle waarheid wil leiden? Laten zien, Heere, laat mij zien of er voor mij een plaats is aan die heilige tafel. Of dat ik een goddelijk recht heb. Of dat ik er deel aan nemen mag. O, zullen we onszelf de vraag stellen. Heeft Christus in de gang die hij nu gemaakt heeft, van kribben naar kruis, ja tot en met de begrafenis toe, heeft hij voor mij al waarde gekregen? Kan ik niet meer zonder zijn vlees als brood voor de ziel? Kan ik niet meer zonder zijn bloed als drank voor de ziel? Is het in mijn leven zoals het geworden is in het leven van Petrus? De Heere die heeft gezegd, ja, heeft ze beproefd. En dan bedoelen we een ander moment dan hier in deze geschiedenis. Maar de Heer heeft ze beproefd. Er zijn er zoveel die zijn weggegaan. Hè? Ja, toen de Heer op het persoonlijke aan ging spreken. En toen de Heer op zichzelf ging wijzen. En dat er buiten hem geen andere weg was om zalig te kunnen worden. Toen zijn er zoveel weggegaan. Hè? Toen heeft de Heere gezegd, zie je nou al die mensen gaan? Zult gij lieden ook niet heen gaan? Wat hebben ze toen gezegd? Heere, tot wien zouden wij anders heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens, om dan zo te mogen ervaren. En de Heere die geven dat. Volgende week, als we leven en gezond zijn, te mogen ervaren. Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed, dat is waarlijk drank. Amen. Zingen wij nu tot slot het zesde vers van Psalm 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En wat er volgt in het zesde vers van Psalm 145. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.